Ja, goedenavond. Fijn om hier weer te zijn. Ik kan me herinneren dat ik hier eerder was. Toen heb ik gesproken over het huwelijk en dingen die met het huwelijk te maken hebben. En nu gaan we nadenken over Israël. De vorige keer dat ik hier was, toen woonden wij nog in Emmeloord. Maar nu wonen wij in Ermelo. Dus ik ben een echte Veluwnaar geworden. Net als u. Nou ja, sommigen van u. Maar ik was ook heel vroeg hier, want ik wist niet dat het zo dichtbij was. Nou ja, ook weer wel. Maar je bent gewend aan bepaalde afstanden en dan reken je een beetje automatisch. Maar nu gaat het rekenen nog niet altijd even goed. Maar ik was te vroeg en niet te laat, dus dat is beter. Ik kom trouwens ook wel eens te laat sinds ik in Ermelo woon. Dan reken ik dus op de verkeerde manier verkeerd. Goed, laten we met elkaar gaan lezen in Romeinen hoofdstuk 11. En het thema van vanavond en over 2 weken is redenen om Israël te steunen. En ik wil met jullie kijken naar Romeinen 11. En vanavond 3 redenen noemen om Israël te steunen. En over 2 weken opnieuw 3 redenen uit Romeinen 11 naar voren brengen. Die allemaal daar betrekking op hebben. Laten we het eerst met elkaar lezen. Romeinen 11 vanaf vers 11 lees ik u voor en dan lees ik u de rest van het hele hoofdstuk voor. Romeinen 11 vanaf vers 11. Ik zeg dan, schrijft Paulus, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achterop komen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid. Want tegen u de heidenen zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigen uit hen te behouden. Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? En als de eerstelingen heilig zijn, dan het deeg ook. En als de wortel heilig is, dan de takken ook. Als nu enige van die takken afgerukt zijn, en u die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt, en mede deel hebt gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, maar de wortel u. U zult het dan zeggen, de takken zijn afgerukt opdat ik zal worden geënt. Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat door het geloof. Maar heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God, strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goedertierenheid als u in de goedertierenheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, dat u niet wijs zou zijn in eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan, en zo zal heel Israël zalig worden. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen, wanneer ik hun zonden zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u of om uwentwil. Maar wat de verkiezing betreft zijn zij geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij, door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen, want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten, om zich over allen te ontfermen. O diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Tot zover. Nou, het is zo dat ik heb zelf, toen ik predikant was in Emmeloord, heb ik besloten, toen ik maar net voorganger was daar, van de Vrije Baptistengemeente, om een preekserie te houden over Romeinen 9 tot met 11. Ik had in mijn vorige gemeente had ik Romeinen 1 tot met 8 helemaal doorgepreekt. Had ik een heel jaar vooruitgetrokken, een heel jaar lang uit Romeinen gepreekt. En in Emmeloord ging ik verder met Romeinen 9 tot met 11. En terwijl ik dat deed, gebeurde er iets bij mijzelf. Met name dit gedeelte dat we nu hebben gelezen, dat heeft mij toen sterk aangegrepen. En bij mij is toen echt al wat veranderd in mijn denken over Israël. En is voor mij duidelijk geworden dat het bezig zijn met Israël, het nadenken over de relatie tussen de kerk en Israël, het nadenken over de uitverkiezing van Israël, waarvan Paulus trouwens in dit hoofdstuk ook zegt dat dat in zijn tijd nog steeds het geval was. Zij zijn wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Hij spreekt over hun verkiezing in de tegenwoordige tijd. Maar weet je dat het gewoon belangrijk is, dat werd mij zeer duidelijk, dat het belangrijk is voor ons persoonlijke geloofsleven, maar ook dat het belangrijk is voor onze gemeenten, voor een plaatselijke gemeente, voor kerken en gemeenten om hierover na te denken. Wij leven in een bepaalde tijd. Wij leven in de tijd dat God zijn volk terugbrengt naar het beloofde land. Wij leven in de tijd dat Israël weer tot leven is gekomen als land, als natie. Israël is weer Israël geworden. De Romeinen hebben in de eerste deel gezegd, nou, dat land moet niet meer Israël heten, want de gedachtenis aan de Joden in dit land moet maar worden uitgewist. En ze hebben Jeruzalem verwoest en de Joden zijn verspreid over de hele aarde in de diaspora. En iedereen dacht, nou ja, het is gedaan met de Joden in dat land. Het is gedaan met Israël als land. En de kerk is dat ook veelvuldig gaan zeggen. Maar wonder boven wonder, en wat mij betreft in vervulling van Bijbelse profetieën, de Joden gingen steeds meer terugkeren naar het land. En wij leven notabene in een tijd dat Israël weer Israël is. En ook notabene leven wij in een tijd dat Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël is. De ongedeelde hoofdstad van Israël is. Met andere woorden, dat Jeruzalem niet meer in de handen van heidenen is. Dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertreden wordt, wat Jezus zelf heeft voorspeld. Lucas 21, vers 24. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Blijkbaar zijn nu de tijden der heidenen vervuld, want Jeruzalem wordt niet meer door de heidenen vertreden, in die zin dat de heidenen het voor het zeggen hebben in deze stad, maar de Joden hebben het weer voor het zeggen in de aloude stad van de grote koning. En dit zijn allemaal dingen, ik noem even enkele dingen, maar er zijn er veel meer, waardoor voor mij zeer duidelijk is geworden dat wij het niet kunnen maken, zeker ook niet gezien de geschiedenis van de kerk ten opzichte van de Joden, zeker ook niet als je nadenkt over wat er allemaal voor antisemitisme uit het christendom is voortgekomen, zeker ook niet als je denkt aan wat er in de 20e eeuw is gebeurd, zelfs onder onze ogen met de Joden in ons eigen land. Ik sprak op Israël zondag 4 oktober in Meppel, waar ook een levendige Joodse gemeente was tot aan de oorlog, maar waar geen enkele Jood na de oorlog is teruggekeerd. De hele Joodse gemeente uit Meppel is volledig verdwenen. En dat is hetzelfde voor heel veel plaatsen in Nederland, waar een levende Joodse gemeente was. Ze zijn allemaal weg. En alleen al dit soort dingen hebben bij mij een diepe overtuiging gegeven dat het niet mogelijk is om niet over Israël na te denken. Wat doen wij met onze relatie tot Gods aloude volk, waarvan Paulus zegt dat ze nog steeds een uitverkoren volk zijn. Hij zegt niet wat de uitverkiezing betrof. Hij zegt wat de uitverkiezing betreft. Wat doen wij met dat uitverkoren volk? En de Bijbel leert wel degelijk dat God ook in het einde der tijden een plan heeft met zijn aloude volk. En er zijn hele mooie dingen over te zeggen vanuit Romeinen 11. En ik ga proberen een paar daarvan naar voren te brengen. Het eerste is dit. Dat is dat toch wel een rode draad in ons Bijbelgedeelte is dat er bijzondere beloften rusten op het Joodse volk. En heel specifiek, ik geloof dat Romeinen 11 leert dat er in het einde der tijden dat Israël tot geloof en bekering zal komen ten aanzien van Jezus als zijnde de Messias. Ik zal u laten zien dat Paulus hier elke keer weer op terugkomt in dit Bijbelgedeelte. Wat ik bedoel te zeggen is dit. Hij spreekt niet alleen over hun val. Hun val die rijkdom voor de wereld heeft betekend. Hun achteropkomen, rijkdom voor de heidenen. Hij spreekt ook over hun volheid. Ik noem nu even vers 12. Niet alleen hun val, maar ook hun volheid. Dus Romeinen 11 spreekt niet alleen over de volheid der heidenen. Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen gaat binnengaan. Dus de volheid der heidenen wordt genoemd, maar de volheid van Israël wordt ook genoemd. En als je het goed leest, dan heeft Paulus het gewoon over dat ze tot geloof zullen komen. Dat ze tot geloof in Jezus zullen komen. Er gaat een tijd komen dat heel Israël behouden zal worden. Nou, wat zijn de versen die dit verder onderbouwen? Het eerste vers dat we hebben gelezen. Zijn ze soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Ze zijn gestruikeld over Jezus. Wat bedoelt Paulus te zeggen met dit vers? Nou, kijk, wat het erg duidelijk maakt is een Engelse vertaling van dit vers. En dat zegt, did they fall beyond recovery? Zijn ze gevallen op zo'n manier dat ze niet meer kunnen opstaan? Zijn ze te pletter gevallen? Kijk, ik zou, als ik straks dit podium weer verlaat, dan zou het kunnen dat ik, terwijl ik dat trapje neem, ik nam nu trouwens niet het trapje, ik vroeg me trouwens wel even af, wat doen de meeste sprekers, nemen ze nou dat trapje of niet? Weet u dat of niet? Nou, doet er eigenlijk niet toe. Ik nam niet het trapje. Als ik het trapje neem op de terugweg en ik struikel, dan zou het kunnen dat ik val. Maar meestal als je van zo'n trapje valt, dan struikel je, dan kan je even niet lopen, maar dan kan je weer opstaan. Dan val je niet te pletter. Maar je kunt natuurlijk ook een val maken op zo'n manier dat je echt ligt en dat je niet meer kan opstaan en dat je nooit meer kan opstaan. En de vraag is deze die Paulus stelt, zijn ze zo gevallen, zijn ze zo gestruikeld dat ze te pletter zijn gevallen of zijn ze alleen maar gestruikeld en zullen ze op een gegeven moment weer opstaan? En het antwoord is het tweede, ze zijn niet te pletter gevallen, maar ze zijn wel gevallen, maar niet op zo'n manier dat ze niet meer zullen opstaan. Volstrekt niet. Nou, dat onderbouwt deze gedachte. Ik heb iemand een keer dit beeld horen gebruiken. Hij zegt net als een duikplank. Je neemt een duik op die plank. Of je rent naar voren en je springt op het topje van die duikplank. Het uiteinde van die duikplank. Dan gaat die plank gaat naar beneden. Maar hij doet je omhoog weren. Nou, dat is wat hij schetste van de Joden. Ze zijn naar beneden gegaan, want ze zijn in ongeloof gevallen. Ze zijn in zonde gevallen. God heeft ook hen in de zonde besloten, hebben we ook gelezen in dit hoofdstuk. Dus ze zijn naar beneden gegaan, maar ze zullen weer omhoog weren. Ik noemde al, hij heeft het niet alleen over hun val, maar ook over hun volheid. Hij heeft het in vers 15 niet alleen over hun verwerping, vers 15, kijk dan met mij naar vers 15. Ik moet af en toe even een slokje water nemen. Hij zegt niet alleen hun verwerping. Wat bedoelt Paulus daarmee? Ik denk dat Paulus daarmee bedoelt niet dat God hen heeft verworpen. Niet dat ze verworpen zijn, maar hun verwerping van het evangelie. Hun verwerping van Jezus. En hij schrijft niet alleen over hun verwerping die verzoening voor de wereld betekent, maar hij heeft het ook over hun aanneming. Met andere woorden, hun aanneming van het evangelie, hun aanneming van Jezus. En dan zegt Paulus ook dit: als dat gaat gebeuren, dan betekent dat niet anders dan leven uit de doden. Dat zal heel bijzonder zijn, broeders en zusters, als dat gaat gebeuren. En ik geloof dat Romeinen 11 leert en dat ook andere Bijbelgedeelten leren dat dat inderdaad gaat gebeuren. Dat er een geestelijke opwekking gaat komen in Israël. Dat er een geestelijke vernieuwing gaat komen in bij Gods aloude volk. Dat het heil in Jezus uiteindelijk niet aan het volk van Jezus voorbij zal gaan. Het heil is uit de Joden en dus hoort het heil in Jezus natuurlijk helemaal bij de Joden. Dat is een eenvoudige gedachte, maar wel de moeite waard om er even over na te denken. Het heil in Jezus hoort natuurlijk op en top bij de Joden. Dat is ook de betekenis van als de eersteling heilig zijn, dan ook het deeg. Als de wortel heilig is, dan ook de takken. Het een hoort bij het ander. Goede wortel en een goede boom, goede takken, goede vrucht, horen bij elkaar. Een eerste opbrengst van het land die goed is, de eerstelingen van het land, als die heilig zijn, als die goed zijn, dan is het deeg dat daaruit voortkomt, is ook heilig. Met andere woorden, het een hoort bij het ander. En het een leidt ook tot het ander. Alle eerste gelovigen in Jezus waren Joden. Het heil is uit de Joden. Het heil hoort ook bij de Joden. Nou, ik noem nog iets. Natuurlijk, hij zegt in de loop van dit gedeelte, het is niet alleen mogelijk dat de natuurlijke takken weer terug worden geënt. Als zij niet in hun ongeloof blijven, als ze weer gaan geloven, is het natuurlijk mogelijk dat die takken van de edele olijf, die horen bij de edele olijf, dat die weer teruggeënt worden in hun eigen stam. Dat is veel natuurlijker dan dat wij als wilde takken zijn geënt op die stam. Dus als wij geënt konden worden op die stam, hoeveel te meer kunnen zij geënt worden op die stam? En dan zegt hij niet alleen dat dat mogelijk is, als ze niet in hun ongeloof blijven, maar hij zegt dat het ook zal gaan gebeuren. En dan zegt hij ook tegen ons, heidenen, ik wil niet dat u geen weten hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog. Er is voor een deel verharding over Israël gekomen tot dat. En ik denk dat dit het uiteindelijke, ja, de onderstreping is van wat ik probeer duidelijk te maken. Er is verharding over Israël gekomen. En dat is het hartzeer wat Paulus heeft, dat zoveel van zijn eigen volksgenoten niet in Jezus geloven. Een verharding ten aanzien van Jezus als zijnde de Messias, maar die verharding zal niet altijd blijven. Totdat. Het is een van de totdat versen die we in het Nieuwe Testament tegenkomen. Er zijn er meer en dat zijn zeer boeiende versen om te bestuderen. Een andere totdat heb ik al genoemd. Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden totdat de tijden der heidenen vervuld zijn. Nou, bij dat totdat zijn we inmiddels aangekomen. En het zou me niet verbazen als we ook dichtbij zijn het totdat van dit vers. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En dan zal die verharding over Israël worden weggenomen. En zo zal heel Israël zalig worden. Nou, dit allemaal dezelfde gedachte. Er rust een bijzondere belofte op dit volk. Dus mijn vraag, en ik ben niet de enige, want ik weet dat de Puritijnen in de 17e, 18e eeuw, de Engelse predikers van het evangelie, die heel erg ijverig waren in het bestuderen van de Bijbel, de Puritijnen die echte Bijbeldoorvorschers waren en die echt heel bijbelstudieachtig predikten en die in de kerk van Engeland eruit werden gegooid, maar die heel veel betekend hebben voor de opwekkingen die later ook tot Engeland zijn gekomen. Het puritanisme is een beetje je zou kunnen zeggen, het bewerken van de grond geweest voor de gigantische opwekking die Engeland in de 18e eeuw heeft gekend. En de Engelse puritijnen, die hadden het al over wat zij noemden de theologie van de hoop. En dat had betrekking op Israël. Dat er een tijd zou gaan komen dat Israël tot geloof zou gaan komen. En velen, ook vanuit het bestuderen van Romeinen 11, geloof dat met mij, er rust een bijzondere belofte op dit volk. En daarom denk ik dat het goed is dat wij bidden voor Israël. Daarom Israël steunen. Daarom toch een bijzondere bewogenheid met dit volk. Daarom niet zeggen zoals sommige van mijn collega's, predikanten in Nederland, tijdens bepaalde studiereizen naar Israël tegen mij zeiden: voor mij is Israël en de Joden precies hetzelfde als Zimbabwe en de Zimbabwanen en Mexico en de Mexicanen en de Belgen in België. En alle volkeren en landen ter aarde zijn wat mij betreft precies hetzelfde als Israël. Er is helemaal niks anders sinds Christus ten aanzien van Israël. Vanuit het idee dat er geen onderscheid is. In Christus is er geen onderscheid, natuurlijk. Dat geldt voor de behoudenis. Maar er is wel verschil. Dat verschil tussen Israël en de volkeren blijft wel. Dat hoeft elkaar niet uit te sluiten. De behoudenis is alleen in Christus. Maar dat wil niet zeggen dat God met zijn oude volk niet nog een bijzonder plan heeft. Er is ook nog steeds verschil tussen man en vrouw. Ook al is er geen onderscheid tussen man en vrouw in Christus. Geen onderscheid. In Christus is nog man, nog vrouw. Nog slaaf, nog vrije. Maar er is wel verschil tussen man en vrouw. En ik denk dat we tegelijk even zo kunnen zeggen: natuurlijk, in Christus is er geen onderscheid. Maar er is nog wel een verschil tussen Joden en heidenen. Volgens de Bijbel. En God heeft een bijzondere weg met de Joden nog steeds. En de geschiedenis bewijst dat ook. En een van die bijzondere dingen is dat in het einde der tijden. En nou noem ik even twee gedeeltes uit het Oude Testament die wat mij betreft hierbij aansluiten. Dat Zacharië 12 leert dat de geest van de genade en de geest van de gebeden over de inwoners van Jeruzalem zal worden uitgestort. Dat is wat mij betreft een vers die dit ook onderbouwt. Een bijzondere belofte dat de geest, de Heilige Geest van genade en van de gebeden over Israël zal worden uitgestort. En dat ze zullen rouwen over hem die zij doorstoken hebben. Dat er een rouwklacht zal zijn in Jeruzalem en de inwoners van Israël, de Israëlieten. Dat ze met elkaar zullen treuren om wat er met Jezus is gebeurd. En dat is een zeer gezonde rouw. Dat is rouw en droefenis naar Gods wil. En dat dat massaal en nationaal over Israël zal komen. Een ander gedeelte dat ik zou willen aanhalen is Ezechiël 37. Waar je eerst leest over het natuurlijke herstel van Israël. Dat er een lichaam geformeerd wordt. En dat de beenderen bij elkaar komen, weet je wel, de vallei van de dode doodsbeenderen. Dat Ezechiël moet gaan profiteren en dat er een lichaam ontstaat. Wat mij betreft, of ik denk dat dat gaat over een natuurlijk herstel van Israël. Wat in onze tijd al gebeurt. Eerst een natuurlijk herstel. Sommigen zeggen, ja, maar God kan het volk toch niet zo zegenen en het land, de Joden weer terugbrengen en het land zegenen terwijl ze zich nog niet hebben bekeerd. Ja, ik denk dat Gods genade ook vooraf kan gaan, wat dit betreft. Eerst natuurlijk herstel, dat dat wel degelijk zou kunnen. En daarna dat Ezechiël profiteert tot de geest, dat hij bidt, dat de geest komt in het natuurlijke lichaam. Dat de geest wordt uitgestort in dit natuurlijke lichaam. En zo zijn er, denk ik, nog veel meer versen die ook dezezelfde gedachten onderbouwen. Nou, nog één ding over dit eerste punt. Paulus zegt dat dit de heerlijkheid van zijn bediening onder de heidenen is. Kijkt u met mij naar vers 13. Voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening onder de heidenen heerlijk. Met andere woorden, hij zegt: hierom ben ik zo blij dat ik niet Joden met het evangelie mag bereiken. Want daardoor hoop ik. En dit is Gods wil, zo ziet Paulus het. Ik bereik heidenen met het evangelie. En dat ik daardoor, omdat die heidenen tot geloof in de Joodse Messias komen. En dat ze zo liefdevol en zo heilig gaan leven. En zo sympathiek worden naar mijn eigen volksgenoten. Omdat ze dankbaar zijn voor wat ze door Israël hebben gekregen. Dat die heidenen jaloers zullen worden om zo mogelijk mijn verwanten wat het betreft, sorry, dat de Joden jaloers worden op de heidenen, om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees tot jaloersheid te verwekken en enigheid hen te behouden. Met andere woorden, Paulus is de apostel naar de heidenen, maar in zijn achterhoofd heeft hij nog steeds de Joden op het oog. Hij hoopt door de heidenen zijn eigen volksgenoten te bereiken met het evangelie, omdat die heidenen een positieve getuigenis geven wat betreft hun levensstijl, wat betreft hun liefde, wat betreft hun sympathie voor zijn eigen volksgenoten. En dat ze jaloers worden op de heiligheid van de heidenen. Eigenlijk zou je het zo kunnen zeggen. Hij ziet het zo voor zich dat die heidenen zo eerlijk gaan leven. Zo rechtvaardig gaan leven. Zo gerechtigheid van het hart hebben. Waar het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond van spreekt. Het Nieuwe Verbond is het verbond van de innerlijke gerechtigheid. Echte gerechtigheid. Echte heiligheid. En dat ze zo zuiver gaan leven, dat de Joden zich gaan afvragen, hoe komt het dat deze heidenen zo zuiver leven? Want wij herkennen onze eigen wet. Wij herkennen onze eigen God in het leven van deze heidenen. En dat ze daardoor jaloers worden, omdat wij de wet in ons hart hebben ontvangen. Omdat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Omdat wij vervuld zijn met liefde. En dat die Joden gaan zeggen, ze hebben iets wat wij niet hebben. En dat daardoor enige Joden tot geloof in Jezus zullen worden getrokken. Want, zegt Paulus, als de Joden tot geloof komen, dan betekent dat niet anders dan opwekking uit de doden. Als deze tijd gaat aanbreken, dat mijn volksgenoten tot geloof komen, is dat opwekking uit de doden. Dat betekent een enorme verandering in deze wereld. Leven uit de doden. Daarom is de bekering van Israël heel belangrijk. En daarom denk ik dat wij in het bijzonder ook behoren te bidden voor het Joodse volk, ook wat dit betreft. En de Heer zal dat op zijn tijd ook allemaal bewerken. Het tweede wat ik zou willen noemen, waarom een belangrijk punt uit Romeinen hoofdstuk 11 en voor ons ook een reden om Israël niet te vervloeken, maar Israël te zegenen, dat is dat hun verwerping van het evangelie nodig was voor ons. Hun verwerping van het evangelie was nodig voor ons. Misschien is het goed om even de achtergrond te schetsen van waarom Paulus zo uitvoerig ook spreekt over de heidenen die in Jezus geloven, de Joden die in Jezus geloven, de relatie tussen heidenen en Joden, de relatie tussen de christelijke gemeenschap en het etnische Israël, gewoon het Joodse volk in zijn geheel aan zich. Niet alleen het gelovige Joodse volk, maar alle Joden, heel Israël. Waarom heeft hij het daar zo uitvoerig over? Omdat hij natuurlijk heel verdrietig was over dat zoveel Joden Jezus niet aannamen. En dat is natuurlijk ook heel apart dat het zo is gegaan. Dit, lieve mensen, is een heel wonderlijke gang van zaken. Er was één volk. Toen Jezus in deze wereld kwam, was er één volk dat uitermate voorbereid was op zijn komst. Alleen het volk Israël heeft altijd de profetieën aangaande Jezus gelezen. Wij weten inmiddels dat er honderden profetieën die we vinden in het Oude Testament in het leven van Jezus in vervulling zijn gegaan. Het waren niet de heidenvolken die die profetieën lazen, het was Israël. Zij waren al eeuwenlang bepaald bij verzoening door het bloed van het lam. De hele tabernakeldienst. Het bloed dat op het verzoendeksel werd gesprenkeld. Waardoor de Heer de wet niet meer ziet. Bedekking met het bloed. De bedekking op het verzoendeksel waardoor de Heer de wet niet meer ziet. En waardoor er geen veroordeling is vanwege het bloed. Zij hadden het bloed aan de deurposten gebracht toen ze uit Egypte wegtrokken. De parallellen tussen Exodus 12 en het einde van de evangeliën, wat er met Jezus gebeurde, zijn ongelooflijk treffend. Zij hebben altijd de psalmen gelezen. Psalm 22 is, ik heb wel eens op Goede Vrijdag gepreekt over Psalm 22. Ik heb toen gezegd, we gaan vanavond op deze Goede Vrijdag niet lezen uit het evangelie van Matthäus, Marcus of Lucas of Johannes. We gaan lezen uit het evangelie van David. Want het is bijna, Psalm 22, een letterlijke, gedetailleerde beschrijving van wat er met Jezus gebeurde aan het kruis. Psalm 22. Tot en met, ze hebben mijn handen en voeten doorboord, terwijl er in de tijd van Jezus, van David, helemaal nog geen kruisdood bestond. Hoort u dat? David heeft het over, ze hebben mijn handen en voeten doorboord, terwijl er in de tijd van David nog geen kruisdood bestond. Met andere woorden, het Joodse volk, als er één volk was wat het had kunnen zien, dan was het wel Israël. Maar het aparte is dit. Natuurlijk, het is niet zo dat er geen Joden waren die in Jezus geloofden. In de eerste jaren van de kerk, wat wij noemen de kerk of de christelijke gemeenschap, de Messias beleidende gemeenschap, de groep die beleed dat Jezus de Messias is, in het begin waren het alleen maar Joden. Er waren tienduizenden Joden in de eerste eeuw en misschien wel tussen de 100 en de 200.000. Ik heb wel eens gehoord dat er misschien wel 200.000 Joden zijn geweest in de eerste twee eeuwen die in Jezus hebben geloofd. Dus het is niet zo dat er geen Joden in Jezus geloofden. Maar het lijkt wel dat naarmate de heidenen erbij komen, lees Handelingen, op het moment dat de eerste heidenen is de kamerling uit Ethiopië, de eerste groep heidenen is het huis van Cornelius, Handelingen hoofdstuk 10. En daarna begint er in Antiochië een gemeente te ontstaan waar steeds meer niet-Joden in Jezus gaan geloven. En het lijkt wel vanaf het moment dat er niet-Joden bijkomen, dat de deur voor de Joden zich begint te sluiten. En het grote hartzeer van Paulus is dit, dat er uiteindelijk zoveel Joden waren die boodschap van Jezus, als zijnde de Messias, niet aannamen. Terwijl zij altijd Jesaja 53 hadden gelezen. En ga zo maar door. En Paulus is daar heel erg verdrietig over. Lees het begin van Romeinen 9. Voortdurend hartzeer. En een enorme last op zijn hart heeft hij. En hij bidt voortdurend voor zijn eigen volksgenoten. Paulus was niet een antisemiet. Paulus was niet anti-Joods. Paulus was niet een vijand van zijn volk. Hij was bewogen met zijn volk. De kerk is anti-Joods geworden. De kerk is antisemitisch geworden. De kerk is een vijand van Israël geworden. De kerk is een vijand van de Joden geworden. Maar Paulus was dat niet. Hij was bewogen. En dan heeft hij daar jarenlang over nagedacht. Hij heeft ermee geworsteld. Hij heeft er met anderen over gepraat. Hij heeft gebeden om licht op de zaak. Hij heeft gebeden om antwoorden vanuit Gods woord. Hij heeft gebeden om woorden van de Heer, dat hij inzicht zou krijgen in dit grote mysterie. Hoe kan het nou dat het evangelie gaat naar de heidenen en er komen er niet tientallen tot geloof, er komen er niet honderden tot geloof en zelfs niet duizenden, er komen er tienduizenden, honderdduizenden uit die heidenen die nooit die profetie hebben gelezen en die nooit die tabernakeldienst hebben meegemaakt en die nooit die tempeldienst voor ogen hebben gehad, waarin alles wijst op dat ene lam en die afgoden dienden en die in de duisternis zaten en die het menselijkerwijs gesproken nooit hadden kunnen gaan zien dat Jezus de Messias is. Onder die heidenen zijn er zoveel die tot geloof in Jezus komen. En onder de Joden zijn er steeds minder. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Dat is zijn hartzeer. En één van de dingen waar hij op terechtkomt is dit. En dat vinden we ook als een rode draad in Romeinen 9 tot met 11. Dat is dit. En denk er daar goed over na. Dit is van Gods wegen. Hier heeft de God in zekere zin ook zijn hand in. De soevereiniteit van God wat deze bijzondere geschiedenis betreft komt sterk naar voren. God bestiert de dingen op een bepaalde manier. En als we daar wat langer over nadenken, wat ik nu wil proberen met u, dan moet ons dat heel nederig maken. Want wat sterk naar voren komt in ons Bijbelgedeelte van vanavond is dit. Hun verwerping van het evangelie was nodig voor ons. Door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Vers 11. Vers 12. Door hun val is de rijkdom tot de wereld gekomen. Door hun achteropkomen is de rijkdom voor de heidenen gekomen. Wat mij opviel toen we het net lazen is vers 30. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid. Hoort u dat? Wij heidenen hebben ontferming gekregen door hun ongehoorzaamheid. Het vers daarvoor zegt, vers 28, twee versen daarvoor. Ze zijn wat het evangelie betreft vijanden. En dan staat er niet een punt, ze zijn wat het evangelie betreft vijanden. Nee, ze zijn wat het evangelie betreft vijanden vanwege u of om uwentwil. Ze zijn vijanden van het evangelie geworden om uwentwil, beste heidenen, voor jullie. Het heeft zo moeten zijn. God heeft dit gebruikt. God heeft dit zo bestuurd. Want, en ik wil een paar dingen daarbij noemen, zodat we het ook misschien wat meer begrijpen. Als Paulus zegt, door hun val is de zaligheid tot de heidenen gekomen. Ik noem drie dingen. Ten eerste, even van voor naar achter, even terug in de tijd. Paulus gaat als eerste tijdens zijn zendingsreizen naar de synagoge. Hij gaat naar de Joden. Hij zocht altijd eerst zijn eigen volksgenoten op. Maar hij werd er uitgegooid in de synagoge vaak, steeds meer. En ze zaten hem achterna en hij werd zelfs gestenigd. En ze moesten hem niet en ze moesten zijn boodschap niet. Daarom gaat Paulus naar de heidenen. Hij gaat vaak letterlijk een deur verder naar de niet-Joden. En bij de niet-Joden komen er mensen tot geloof. Dus door hun val, omdat hij niet werd geaccepteerd in de synagoge, is de rijkdom naar de heidenen gekomen. Het is eigenlijk ook autobiografisch wat Paulus hier schrijft. Ik ga even verder terug in de tijd. De apostelen hadden de roeping om de wereld in te trekken. Jezus heeft tegen hen gezegd, jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en Judea. Nou, dat stond hun nog wel aan. Maar dan Samaria, dat was even slikken. En tot aan de uiterste der aarde, naar de heidenen, naar de niet-Joden, die de wet helemaal niet hebben, naar de heidenhonden, hè, zo werden er neergekeken op de heidenen, naar de heidenen. Maar jullie zullen mijn getuigen zijn. Ze bleven zitten waar ze zaten. Ze gingen niet naar de Samaria. Ze gingen niet naar de heidenen. Wanneer gaat Filippus voor het eerst naar Samaria? Als Stefanus is gestenigd. Wanneer begint de echte zending op gang te komen? Als Jacobus, de broeder van Jacobus en Johannes, hè, de broer van Johannes. Een van de drie belangrijkste apostelen van Jezus. Handelingen 12. Jacobus wordt met het zwaard om het leven gebracht. Want dat wilden de Joden, staat er. Petrus werd bijna ook gedood door Herodes. Want dat wilden de Joden. Toen de vervolging in alle hevigheid losbrak vanwege de haat van hun eigen volksgenoten. Toen de apostelen echt hevig vervolgd begonnen te worden. Toen gingen de apostelen pas de wereld in. Dus die vervolging van de Joodse kant was nodig om de discipelen, de apostelen, de wereld in te krijgen. En op die manier is de rijkdom naar de heidenen gekomen. Het is letterlijk zo gebeurd. En dan ga ik nog even verder terug in de tijd. Nou weet ik wel wat ik nu ga noemen is. Dit is heilige grond wat ik nu ga noemen. En ik weet dat als ik het verwoord zoals ik het zal verwoorden, dat het ook vragen oproept. Maar toch wil ik u prikkelen om hierover na te denken. Vers 15. Door hun verwerping is verzoening voor de wereld gekomen. Dan gaan we nog even verder terug in het eind. Waar heeft Paulus het over? Hun verwerping van Jezus. Nou weet ik wel dat we kunnen niet zeggen dat de Joden in zijn geheel Jezus hebben verworpen. Want Jezus was ook buitengewoon populair onder het Joodse volk. Maar Jezus is natuurlijk wel verworpen ook door zijn eigen volksgenoten. Niet alleen Paulus werd eruit gegooid. Jezus werd er ook uitgegooid. En ze moesten hem uiteindelijk niet. En de leiders keerden zich tegen Jezus. En uiteindelijk hebben ze gezegd, hij is des doods schuldig. Ze hebben hem, de Zoon van God, verworpen. Maar zit het niet heel diep in onze eigen geloofsbelijdenis? En dat wij daar onze verlossing aan te danken hebben? Is het niet waar dat wij elke zondagmorgen God vanuit het diepst van ons hart danken dat Jezus het Lam van God is geworden? En zeggen we dan ook niet dat het zo heeft moeten zijn? Is het niet waar dat wij geloven wat Jezus zelf heeft gezegd, dat met deze gang van zaken, dat hij door zijn eigen volksgenoten is verworpen, dat de schriften in vervulling zijn gegaan? Het heeft zo moeten zijn. Toen Jezus met de Emmausgangers optrok, toen opende hij de schriften voor hen en hij liet hun zien dat het zo moest gaan. Door hun verwerping is verzoening voor de wereld gekomen. Dus hun val was nodig, hun struikeling over Jezus was in zekere zin nodig. En wij mogen daar dankbaar voor zijn. dat Jezus, de Messias, de leidende dienstknecht des Heren is geworden, dat hij geleden heeft aan zijn eigen volk, want daardoor is hij menselijkerwijs gesproken ook onze verlosser geworden. Verzoening voor de wereld. Dus dit sluit allemaal aan bij deze gedachte. Hun verwerping was nodig. Die rijkdom, ten eerste de verzoening is daardoor gekomen. En ten tweede de rijkdom van het evangelie is tot de heidenen gekomen door hun verwerping van Jezus en het evangelie. Daardoor zitten wij vanavond hier. Even om het heel concreet te maken. Wij zitten vanavond hier vanwege deze hele vreemde gang van zaken. Dat zoveel Joden na Jezus hebben gezegd, hij kan niet onze Messias zijn. Hij is niet onze Messias. Daarom zitten wij vanavond hier als gelovigen in Jezus die zeggen, Jezus is onze Messias. En wij mogen in zekere zin dankbaar zijn naar God toe dat het zo is gegaan. Maar dat is niet wat er in de kerk is gaan leven ten aanzien van de Joden. Ten eerste leert Romeinen 11 dat Paulus hoopte dat de heidenen zo liefdevol en sympathiek en heilig zouden worden dat de Joden jaloers zouden worden. Nou, helaas is eventjes over het algemeen genomen in de geschiedenis van de christelijke kerk het tegenovergestelde gebeurd. Wij hebben de Joden niet tot jaloersheid kunnen verwekken om in Jezus te gaan geloven. Maar we hebben het hun onmogelijk gemaakt om in Jezus te gaan geloven. Echt waar. De christelijke kerk, noem ik even, de kerk bestaat niet. Maar er zijn zulke verschrikkelijke dingen gebeurd met de Joden in de naam van het christendom. En Joden zijn gedwongen om zich te laten dopen. Joden mochten geen Jood meer zijn als ze in Jezus geloofden. Ze mochten de Sabbat niet meer vieren. Ze mochten niet meer de feesten vieren. Ze mochten niet meer hun zoontje besnijden. Ze mochten helemaal geen Jood meer blijven als ze in Jezus geloofden. En alleen al daarom hebben we het de Joden onmogelijk gemaakt om in Jezus te geloven. En daarbij hebben we hen niet lief gehad. Maar we hebben hun vervolgd. We hebben hun gediscrimineerd. En er zijn hele, hele erge dingen gebeurd met Joden in de naam van het christendom en zelfs in de naam van Jezus Christus. Dus dat is niet gebeurd. En het tweede is, in plaats van dat wij dankbaar zouden zijn voordat zij Jezus hebben afgewezen, is de kerk het Israël betaald gaan zetten. In plaats van dat wij zouden zeggen, nou, het is heel apart dat die Joden gestruikeld zijn over Jezus, maar daar moeten wij afblijven hoe dat komt en daar heeft God ergens zijn hand in gehad. En daar zijn wij ook dankbaar voor, want daardoor hebben wij er deel aan gekregen. In plaats van die houding is de kerk gaan zeggen, ja, een volk dat Jezus afwijst, dat is niet waard om te leven in deze wereld. Zij werden de godmoordenaars genoemd. Zij werden een volk genoemd dat heeft gezegd, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Met andere woorden, ze moeten maar het loon van hun eigen gedrag ten opzichte van Jezus dragen. Er moet maar bloed over hen komen en de kerk is de Joden gaan doden. Omdat ze dat gezegd hebben in de zin van, nou, dan moeten ze maar boeten voor wat ze met Jezus hebben gedaan. Een volk dat de Zoon van God vermoordt, is niet waard om te leven in deze wereld, is de kerk gaan zeggen. En dan zijn wij vergeten dat wij zelf ook debet hebben aan de dood van Jezus, niet waar? Jezus is net zo goed door mijn zonden gestorven als door uw zonden, als door de zonden van de Joden. Jezus stierf door de zonde van de hele wereld. Wij zijn ook degene die verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. Dus het is zeer kortzichtig om de Joden te gaan beschuldigen van de dood van Jezus. Alsof wij daar zelf geen deel aan hebben. Maar dat is wat de kerk is gaan zeggen. Laat me nog één ding noemen om te duiden hoe ongelooflijk krom dit is. En dan kom ik vanzelf bij mijn derde punt. Maar even het beeld van de olijfboom. Daar snij je bepaalde takken van af. Het beeld is, er wordt geënt op die edele olijf. Je hebt een edele olijf en daar worden wilde takken op geënt. Dat is trouwens in het enten het tegenovergestelde van wat normaal is bij enten. Want bij enten neem je normaal een hele ordinaire stam. Je hebt niet de stam van een bijzondere boom of je hebt een gewone stam. Je moet alleen maar de levenssappen goed doorgeven. Je moet alleen maar goed voeden, maar het gaat natuurlijk om bijzondere takken die je erop zet, want die takken geven bepaalde bloemen of bepaalde vrucht en die wil je hebben. Het gaat niet om wat die stam levert, het gaat om wat de takken leveren. Dus normaal is een ordinaire stam, een gewone stam, en bijzondere takken. In het beeld wat Paulus hier schetst is het andersom. Je hebt een heel bijzondere stam, je hebt een edele stam en er worden onedele, ordinaire takken opgeplaatst. Dat zijn wij, heidenen, die de wet niet hadden, die God niet kenden, die ver in de duisternis zaten, die afgoden dienden, die vanuit de afgoderij in vette immoraliteit waren terechtgekomen. Wij hebben niet zoveel om in te roemen wat betreft onze achtergrond. Heidenen die helemaal niet leven naar de wil van God. Maar die heidenen worden notabene als wilde takken geënt op die edele stam. Maar dan moet je wel even dit hier realiseren. Dat je kunt alleen maar enten op een stam als je eerst iets wegsnijdt. Er moet een wond op die stam komen. Als er geen wond op die stam zit, dan kan je nooit enten. God heeft takken afgesneden. Notabene van zijn eigen bruid. Van zijn eigen volk. Van zijn uitverkoren volk heeft hij takken afgesneden. Van hun eigen stam. Zodat wij als wilde takken konden worden geënt. En nu halen we onze neus op uit de natuurlijke takken. En zeggen we, kijk, wij zijn nu in de stam. En jullie niet. Hoogmoedige houding ten opzichte van de natuurlijke takken. Alsof wij het goed doen en zij niet. Alsof wij dat aan onszelf te danken hebben en zij het ook aan hunzelf te danken hebben. Terwijl het een heel ander verhaal is. Het zou ons heel nederig moeten maken dat wij als wilde takken zijn geënt op die edele stam. Maar dat is niet gebeurd. En dan kom ik vanzelf bij mijn derde punt. Hoe laat is het? Hoeveel minuten ben ik al bezig? Want ik mocht niet langer dan 70 minuten spreken. Gaat het goed? Hoeveel minuten heb ik nog? Kan ik nog even door? Want anders passen ze niet op het bandje. Het eerste is dit. Waarom is zelfs er rust een bijzondere belofte op het volk, ook ten aanzien van het tot geloof komen in Jezus? De natuurlijke takken zullen worden teruggeënt op hun eigen edele lijf. En de verlosser zal uit Sion komen en de goddeloosheden van Jacob afwenden. Het tweede is dit. Hun val was nodig. We moeten hen niet gaan vervloeken om wat ze hebben gedaan met Jezus. Het is erg gevaarlijk om Israël te vervloeken, zegt Genesis 12. Het is echt gevaarlijk om Israël te vervloeken. Maar het is wel veelvuldig gebeurd in het christendom. Maar we moeten niet hen gaan veroordelen om hun ongeloof in Jezus, want wij hebben veel te danken aan hun ongeloof in Jezus. En het derde is daarom dit, dat het is zeer kwalijk als wij ons gaan beroemen ten opzichte van Israël. En dat is ook fataal, dat zou ik willen noemen. Als we ons gaan beroemen ten opzichte van Israël, dan is dat fataal. Nou, ik heb al een paar dingen genoemd in dit kader. Paulus heeft het over tot jaloersheid wekken. Dat is wat God wil, dat wij zo'n bijzonder leven leiden, dat andere mensen jaloers worden, dat ook Joodse mensen jaloers worden op ons geloof en op onze relatie met God en op onze liefde en op de wet die door de Heilige Geest in ons hart is gelegd. Ik heb al genoemd dat we dankbaar zouden moeten zijn dat wij zijn geënt en dat we niet ons moeten gaan beroemen alsof wij de wortel dragen. Nee, de wortel draagt ons. Maar Paulus heeft ten aanzien van als wij ons wel gaan beroemen, ernstige waarschuwingen in Romeinen hoofdstuk 11. We hebben ze met elkaar gelezen. Twee ernstige waarschuwingen. Kijkt u met mij naar het einde van vers 21. Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Het is mogelijk dat je niet wordt gespaard door God. Dat zegt Paulus tegen gelovigen in Jezus. Daarmee bedoelt hij en dat zegt hij in het verlengde van beroem u niet tegenover de takken, vers 18. Beroem u niet tegenover de takken. En dan wordt die roem in vers 19 en vers 20 verder beschreven. Zo van, kijk, wij doen het goed en zij niet. En dan zegt hij, vers 21, het is mogelijk dat hij u niet spaart. Daar moeten we goed over nadenken. En het tweede is, als we niet in de goede tierenheid blijven, vers 22 ziet de goede tierenheid en de strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over uw goede tierenheid. Als u in de goede tierenheid blijft, anders zult ook u afgehouden worden. Als we niet in de goede tierenheid blijven, en daarmee bedoelt Paulus denk ik twee dingen. Ten eerste, dat we blijven beseffen dat het feit dat wij in Christus zijn, dat dat alleen maar genade is. Dat is de goede tierenheid van God. Dat hebben we niet aan onszelf te danken. Maar God heeft ons als wilde tak geënt op de edele olijf. Dat is goede tierenheid alleen. Blijf dat beseffen dat het niet je verdienste is, maar dat het genade alleen is. En het tweede is, vanuit dat besef dat het genade is, wees goede tieren naar andere mensen. Als je genade hebt ontvangen, kan je ook genadevol zijn naar andere mensen toe. Dus blijf ook in de goede tierenheid naar het Joodse volk toe. Ook al zijn ze jullie vijanden. Ook al vervolgen zij de kerk. Ook al vervolgen zij christenen. Ook al vervolgen ze hun eigen volksgenoten die in Jezus geloven. Maar blijf goede tieren. Blijf in de goede tierenheid. Anders zult ook u afgehouden worden. Twee waarschuwingen. God zal u niet sparen. En de tweede is, anders zult ook u afgehouden worden. Nou, dan even naar de actualiteit. Ik zei in het begin van deze avond dat voor mij duidelijk is geworden dat het nadenken over onze relatie tot het Joodse volk, tot Gods aloude volk. Je zou ook kunnen zeggen onze oudere broer, want Israël wordt in de Bijbel genoemd mijn eerstgeboren zoon. Ik heb mijn eerstgeboren zoon uit Egypte geroepen. Jezus is Gods enige geboren zoon. Israël wordt genoemd Gods eerstgeboren zoon. Isaac, die uit God geboren is. Want hij kon helemaal niet meer geboren worden. Want Abraham en Sarai waren op hoge leeftijd. Maar hij werd uit God geboren. Dit volk is uit God geformeerd. Dit volk is en blijft een bijzonder volk in deze wereld. Gods eerstgeboren zoon. We kunnen het ons niet permitteren om niet na te denken over onze relatie tot Israël. Want een verkeerde houding ten opzichte van Israël heeft consequenties voor ons geestelijke leven en voor de kerken en gemeenten. En dan wil ik u vragen om over het volgende na te denken. Wat ik nu ga zeggen is een interpretatie van de geschiedenis waar we met elkaar over kunnen discussiëren. Maar het houdt mij wel bezig in ieder geval. Wat gebeurt er met de kerk in ons deel van de wereld? We weten allemaal dat het in Nederland dramatisch slecht gaat met het christendom. Kort na de oorlog in Nederland, dat heb ik vanmiddag nog iemand anders horen zeggen. Sommigen van jullie weten dat. Dat kort na de oorlog in Nederland de kerken bomvol zaten. Mensen hadden een besef, hebben God nodig. Wat gebeurt er in hemelsnaam in deze wereld? Een besef van nood, een besef van afhankelijkheid. Maar sinds, wij zijn eeuwenlang echt een christelijk land geweest. Nederland is geboren uit de reformatie. Er is geen land in deze wereld dat zo een ontstaansgeschiedenis heeft die parallel loopt met de reformatie. De reformatie wil zeggen terug naar de Bijbel, protestantisme, de hervormde kerk, als Nederland. Want we hebben ons losgemaakt van het katholieke Spanje. En we zijn ontstaan in de tijd van de reformatie in de 16e eeuw. Willem van Oranje, wat was het, 1584, 1517 was de reformatie. Het motto van de reformatie is terug naar de Bijbel. Wij zijn in onze ontstaansgeschiedenis als natie een land dat vanuit de Bijbel bijna is ontstaan. En tot 50, 60, 70 jaar geleden waren we ook een behoorlijk christelijk land. Maar sindsdien, in slechts 50, 60, 70 jaar tijd, wordt onze joods-christelijke cultuur door heel veel Nederlanders in zo'n korte tijd, in rap tempo, overboord gegooid. Met alle dramatische gevolgen van dien voor de samenleving, het uiteenvallen van het gezin, het uiteenvallen van de sociale verbanden, het uiteenvallen van de neergang van de moraliteit en de zeden, geestelijke nood, ongelooflijk veel eenzaamheid, zonde die wordt goedgekeurd, goddeloze regeringen, liberale regeringen met de meest walgelijke beslissingen die genomen worden. Weet je, ons land is in onvoorstelbare geestelijke nood terechtgekomen. En er is eigenlijk heel veel moderne afgoderij in Nederland. Maar niet alleen in Nederland. In heel West-Europa. Ze spreken nu van een post-christelijk Europa. Europa is eeuwenlang het zendende continent geweest. Zendelingen gingen altijd uit Europa naar de rest van de wereld. Inmiddels komen er zendelingen uit Azië en uit Afrika en uit Zuid-Amerika naar Europa toe. Want we zijn een post-christelijk Europa geworden. Wat is er aan de hand in ons land? En wat is er aan de hand in ons deel van de wereld? Nou, het gaat niet goed. Maar zou het iets te maken kunnen hebben met wat er in ons deel van de wereld met het Joodse volk is gebeurd? Ik noemde de Shoah eerder vanavond. Ik noemde de teleurgang van alle Joodse, van zoveel Joodse gemeenten in ons land. Sinds de oorlog komt de kerk in Nederland bij elkaar in een land waar van de 140.000 Joden 105.000 Joden zijn afgevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. Procentueel gezien het hoogste percentage van alle landen in de Tweede Wereldoorlog waar Joden vandaan zijn weggevoerd. Natuurlijk niet qua aantallen, want er gingen er miljoenen weg uit Oekraïne en Polen en Rusland. Maar procentueel gezien wel het hoogste percentage. Zou het kunnen dat de achteruitgang van het christendom in ons deel van de wereld iets te maken heeft met dat Gods oogappel zo ongelooflijk is aangeraakt in de Tweede Wereldoorlog? En als Paulus dan in Romeinen 11 zegt, hij zal u niet sparen, het is mogelijk dat u wordt afgehouden. Zou er verband kunnen zijn met wat er is gebeurd? En dat ergens we de heerlijkheid van God missen in onze kerken en gemeenten. Ik geloof met heel mijn hart dat God wil wonen in zijn tempel. Dat God ons persoonlijk, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. En onze gemeentes zijn woonsteden Gods. De gemeente is een tempel van de Heilige Geest. De kerk en de gemeente waar u bij hoort is een tempel van de Heilige Geest. Maar ik geloof dat God veel krachtiger aanwezig zou kunnen zijn in ons midden. En dat als God zijn tempel echt vervult, dat we zullen beseffen, wat hebben wij lang geleefd eigenlijk, terwijl de heerlijkheid verdwenen was. Soms geloof ik ergens, de heerlijkheid is verdwenen, want als God echt aanwezig is, dan gebeuren er heel bijzondere dingen. Dan komen mensen echt tot bekering en geloof. Krachtdadig, zondaren die zich bekeren op de prediking van het evangelie. Het gebeurt zo weinig. Ik geloof dat God het wel wil geven, ook in deze tijd. Maar zou het kunnen dat het gebrek aan vervulling met de Heilige Geest in onze samenkomsten, dat de kracht van Jezus aanwezig is, dat dat iets te maken heeft met het aanraken van Gods oogappel in ons deel van de wereld? Het is een interpretatie van de geschiedenis. Maar ik geloof dat er wel wat van waar is. En dat het daarom belangrijk is dat we tot inkeer komen. Dat we Israël zegenen. Er is puin te ruimen ten aanzien van het verleden. We moeten ons afkeren van de vervangingstheologie. We moeten nadenken over de dramatische gevolgen van de vervangingstheologie. We moeten ons ervan bewust zijn dat de diepste wortels van het Europese antisemitisme, dat eeuwen en eeuwen lang zo ongelooflijk sterk is geweest, de diepste wortels van dat Europese antisemitisme zitten in christelijke theologie. Nou doe ik een hele radicale uitspraak, maar hij is wel waar. De diepste wortels van het Europese antisemitisme zitten in christelijke theologie. Ja. En ik geloof dat het belangrijk is dat we hierover nadenken. Dat we Romeinen 11 bestuderen. Dat we doen wat we vanavond doen. En dat we ook nadenken over wat kunnen wij doen om Israël te zegenen. Het is logisch dat Joodse mensen heel lang geen contact wilde met christenen. Dat is heel erg logisch. Er was iemand die het Joodse Nieuw Testament, het Nieuwe Testament in het Hebreeuws, legde in alle postvakjes van de Knessetleden in Jeruzalem. In de Knesset, het parlementsgebouw. Goed bedoeld legde hij het Hebreeuwse Nieuw Testament in de postvakjes van alle Knessetleden. Er kwamen furieuze reacties. Er was bijna geen Knessetlid die het kon waarderen. Ze zeiden, dit geschrift is verantwoordelijk voor de dood van ongelooflijk veel van onze eigen voorvaderen. Zij associëren het Nieuwe Testament en de naam van Jezus niet met liefde en sympathie en heiligheid en rechtvaardigheid. Zij associëren de naam van Jezus en het Nieuwe Testament met vervolging en pogroms en dat ze op de vlucht moesten. En dat ze gediscrimineerd werden, dat ze gedwongen werden en met allerlei moordpartijen. Logisch. Maar er is wel wat aan het veranderen. Ik ben de laatste jaren bij diverse bijeenkomsten geweest. Afgelopen, of dit voorjaar nog ook weer. Ik heb inmiddels diverse bijeenkomsten meegemaakt met Joodse mensen, met Joodse leiders, met de opperrabijn van Nederland, met de opperrabijn van Israël, christelijke voorgangers. En wonder boven wonder, zij accepteren ons weer in die zin dat ze ons weer een beetje toelaten in hun leven. Ik was dit voorjaar in een bijeenkomst in Drachten, waar de hele lawaai met 1500 mensen vol zat. En ik mocht spreken als voorganger. En ik heb toen gezegd, het is heel bijzonder dat wij hier vanavond bij elkaar zitten. Het is niet heel bijzonder dat wij nadenken over wat is er toch gebeurd in de oorlog en de Holocaust, de Shoah. En dat wij ermee bezig zijn, want dat heeft wel onder onze ogen ook plaatsgevonden. Maar wat wel heel bijzonder is, het is logisch dat wij ermee bezig zijn. Wat wel heel bijzonder is, dat hier vanavond ook allemaal vertegenwoordigers zijn van Joodse organisaties. Die bereid zijn om met ons hier de Holocaust te herdenken. Dat is bijzonder. En 30 jaar geleden gebeurde dat nog niet. En nu wel. Waarom? Omdat we een beetje bezig zijn met puinruimen. Omdat we een beetje nadenken over wat is er gebeurd. Natuurlijk hebben wij zelf die dingen niet gedaan. Maar wij horen wel bij de christelijke kerk. En voor anderen is dat niet te scheiden. Wij horen bij het christendom. Wij zijn christenen. Natuurlijk hebben wij zelf die dingen niet gedaan. Natuurlijk hebben wij zelf niet meegewerkt aan de Holocaust. Maar het Nederlandse volk in zekere zin ook weer wel. En zeker de christenheid heeft veel om over na te denken van wat er is gebeurd. En ik geloof dat dat hele positieve ontwikkelingen zijn. Derk Prins heeft gezegd, en daar sluit ik mee af. Derk Prins was een hele bekende bijbelleraar. Hij heeft gezegd, de wegen van Israël en de kerk beginnen weer steeds weer bij elkaar te komen. Getuigen het vriendschappelijke contact dat er steeds meer ontstaat. Tussen christendom en jodendom. Tussen christenen en joden. Christelijke leiders en joodse leiders. Die wegen beginnen weer een beetje bij elkaar te komen. Er begint toenadering te ontstaan. De vijandschap vanuit het christendom wordt minder. Er zijn christenen die Israël gaan liefhebben en steunen. En hun niet meer vervloeken, maar hun willen zegenen. En hun willen steunen. Vanuit een begrip van Romeinen 11 en de Bijbel. En er zijn ook steeds meer joden die christenen weer toelaten in hun leven. En Derk Prins zei, daar kunnen wij de meest spectaculaire dingen van de toekomst voor verwachten. De meest spectaculaire dingen voor de toekomst van verwachten. En denkt u daarover na. Reden om Israël te steunen. Er rust een bijzondere belofte op het volk. Hun verwerping van het evangelie was nodig. En het is absoluut helemaal verkeerd als wij ons gaan beroemen ten opzichte van Israël. Maar we zijn geroepen om hun lief te hebben. En ik hoop dat ik met deze gedachte u heb geholpen om Romeinen 11 een beetje beter te begrijpen. Maar dat er ook iets in uw hart ontstaat van, ja, ook voor ons is dit belangrijk. Ook voor mijn gemeente. Ook voor mijn kerk. Voor de kerk in Nederland. Voor de kerk in Europa. En ook voor mij persoonlijk. Ik geloof dat God ons wil zegenen. Maar dat het ook goed is om na te denken over wat is er nodig opdat ook wij de volheid van Gods aanwezigheid in ons leven mogen bemerken. En ik geloof dat dit er ook bij hoort. Oké. Amen. Dan laten we bij. Zullen we samen de Heer danken. Vader in de hemel, Heere, dank u dat we uw woord mochten bestuderen. Dank u wel, Heer, dat u ons door de Heilige Geest ook inzicht geeft. Dat dezelfde Geest die deze woorden heeft uitgeademd en de schrijvers van de Bijbelboeken heeft geïnspireerd, dat dezelfde Heilige Geest ook ons verstand verlicht en dat u ons inzicht geeft in uw woord. Heer, we bidden u voor uw aloude volk, we bidden u voor het Joodse volk en voor Israël. Heer, we willen bidden voor de vrede van Jeruzalem. We bidden u voor bescherming voor uw volk dat ook in de tijd waarin wij nu leven ook weer zo enorm wordt geaard en wordt vervolgd. En in feite omgeven is met moordenaars. We bidden u, Heer, dat u bescherming wilt geven. En we dragen hen aan u op. We weten niet precies hoe we zullen bidden, maar we geloven wel dat u trouw bent aan de verbonden en aan de beloften die u aan hen heeft gegeven. We bidden, Heer, dat uw glorie daardoor zichtbaar mag worden, dat de wereld ook in de nabije toekomst mag zien dat de God van Israël de ware God is. Ook door hoe u handelt met uw aloude volk. We bidden u voor de kerk in ons land. Heer, we bidden voor het berouw en de inkeer die nodig is. We bidden u, als we ook hebben gesproken over de volheid van de Heilige Geest en over heerlijkheid die neerdaalt in ons midden. En een krachtige prediking van het evangelie. En stromen van levend water die uit ons binnenste vloeien. En dat vele zondaren tot inkeer en tot bekering komen. En tot geloof in de Heer Jezus komen. Dan willen we u bidden en vragen, Heer, dat u dat in onze tijd wilt schenken. En dat we zullen weten, ook geleid door uw woord, wat we moeten doen, wat daarvoor nodig is. Heer, heilig ons en reinig ons en vergeef ons. En geef ons inzicht, schenk ons de geest van wijsheid en openbaring. Heer, dat we zullen weten wat uw wil is voor ons leven. Heer, zo bid ik u dat deze Bijbelstudie niet alleen maar informatief was. Maar ik bid u dat deze Bijbelstudie ook iets zal bewerken in het hart van een ieder die hier vanavond aanwezig is. En een ieder die dit later zal horen. Dat we ook gegrepen mogen worden, Heer, met datgene wat van u is. Dat ons hart bewogen mag zijn met datgene dat uw hart beweegt. Dat we verbroken zullen zijn over de dingen die uw hart verbreken. Dat we bewogen zullen zijn met deze wereld en met uw volk Israël. Dat we weten wat het is om bewogen te zijn met verloren zondaren. En we bidden u ook, Vader, dat we zo een leven zullen leiden dat anderen tot jaloersheid zullen worden gewekt. Heere, vul ons hart met uw liefde. Vul ons met bovennatuurlijke liefde. Met liefde voor mensen die dat niet verdienen. Zoals u ons liefde geeft, terwijl wij het ook niet verdienen. Heer, vul ons hart met een heel diep verlangen naar gemeenschap met u. En een heel diep verlangen naar een heilig leven. Dat we oprecht zullen zijn. Dat we eerlijk zijn. Dat we transparant zijn. En dat anderen inderdaad van ons zullen zeggen: hij of zij heeft iets wat ik niet heb. Heer, wilt u zo uitwerken wat u beaagt. Dat uw woord, ook uw woord van vanavond, niet ledig tot u zal wederkeren. Maar zal zijn als de regen en de sneeuw die uit de hemel neerdaalt op de aarde en die het land doorvochtigt, zodat er vrucht komt en groei en bloei zal zijn. Heer, zegen zo de prediking van uw woord. Dank u wel dat u dat doet. In Jezus' naam. Amen. Ik geef het woord weer terug. Ja.